In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het 12e hoofdstuk, de verzen 20 tot 32. Johannes 12, de verzen 20 tot 32. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En er waren sommige Grieken uit degene die gekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hen, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn ziel lief heeft, zal haar verliezen. En die zijn ziel haat in deze wereld, zal haar bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. Zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: En ik heb hem verheerlijkt, en zo wederom verheerlijken. De schaar dan die daar stond, die dit hoorde, zeide dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hem alle tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat wij mogen samenkomen op deze dag waarop wij als begin van iedere week de opstanding herdenken in uw bedehuis. En wij bidden u, wil ons in het bijzonder nabij zijn in de verlichting van ons hart, dat we niet aan onszelf en aan elkander overgelaten worden, maar Heere, wil zelf naar uw belofte in ons Heer Jezus, nu wij in uw naam vergaderd zijn, tegenwoordig zijn, opdat ons samen zijn verheven wordt tot u. En geef dat ons luisteren en ons spreken door uw aanwezigheid mogen beheerst worden. Heer onze God, richt ons in het bijzonder op het geheimnis van het lijden van uw lieve Zoon. Maar niet alleen in ons denken en in ons gevoelsleven. O Heere, geef dat wij ook mogen gaan achter hem aan, en geef dat we die dingen niet op een retorische wijze mogen uitspreken, maar dat wij tegelijk huiveren voor wat wij vragen, want volgen van hem, o Heere, wat heeft dat een ontzaglijke consequenties. Heer onze God, wij danken u dat gij ons vrijgesteld hebt om hem mede te werken in zijn verlossingswerk. Maar o Heere, wij beseffen het, en misschien veel te beperkt, dat wij niet vrijgesteld zijn van een innige betrekking met hem in ons gehele leven en in al ons handelen, niet om ook iets mee te dragen van wat hij voor ons heeft gedaan. Wij zouden daar, o Heere, wij belijden dat voor uw aangezicht, bezwijken. Maar toch, o Heere, wij kunnen niet vrijblijvend verder leven. Heere, breng ons door uw Heilige Geest in betrekking met hem en daarmee met u. Open uw woord voor ons. Spreek zelf tot ons. Wij bidden u voor onze nood, en dat is in de eerste plaats de nood van onze naasten. Maak ons bekwaam om te helpen waar wij kunnen. O Heere, wij denken ook aan die grote brok van dat alles waarin wij niet kunnen helpen, of ook waarin wij het nalaten. O Heere, ontferm u over dat alles en doe uw koninkrijk komen. Wij bidden u in het bijzonder voor de zieken. Wilt gij genezing schenken? Gij zijt bij machten om alles te doen. En bij u, in uw nabijheid, zijn toch immers alle dingen mogelijk. Heere onze God, kom tot ons en vertroost en versterk ons. Zegen ons zo dat wij voor anderen zegen kunnen zijn. En waar wij bovenal om bidden, is niet om onszelf, en zelfs niet in de eerste plaats om onze naaste. Maar wij bidden u om datgene waarin dat alles begrepen is. Uw eer. En wij stamelen het na. Uw eer is dat niet. Het openbaar worden van uw heerlijk wezen. Ook hier in de wereld. O Heere, wij bidden u om uw eer alleen. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Er is nu een gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Dat is nu, deze ene collecte is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. U met elkander zingen gezang 197 in zijn geheel. Misschien kan de koster het licht uitdoen van de... De tekst voor hedenmorgen is uit Johannes 12, het 24ste vers. Johannes 12, vers 24, waarmee voor het God zal dus lezen. Voorwaar, zeg ik u, indien het tangbegraam in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Gemeente, dames en heren, we hebben deze week de bidstond voor het gewas gevierd. En toen hebben wij in het bijzonder nagedacht over het woord van de Heer Jezus. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. En we hebben dat leren verstaan als betekenende: de mens zal bij brood op zichzelf niet leven. Het brood, het koren, het voedsel is het op zichzelf niet, maar is, hebben we gezien, als het ware een vat, een voertuig, waarin de zegen Gods, de levenskrachtige zegen Gods, die ook voor ons lichamelijk bestaan geldt, tot ons komt. En we hebben toen terzijde iets gezegd over het mysterie, het geheimnis van de levenskrachten die in het voedsel zijn en die door de schepper, door de almachtige God, wiens leven liefde is, aan ons wordt geschonken. Wij stuiten nu in dit hoofdstuk, in dit schriftgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, op het geheimnis dat Jezus hier uitspreekt, namelijk van de tarwekorrel die in de aarde moet gaan en, zoals Jezus het uitdrukt, moet sterven om niet op zichzelf, om niet alleen te blijven, om veel vrucht te kunnen voortbrengen. En nu zijn er veel mensen die een dergelijk woord verstaan op een ontoereikende wijze, namelijk zij proberen een dergelijk diepzinnig bijbelwoord te verstaan vanuit de beperking van hun eigen gedachten en levensklimaat, namelijk van de beperking van de moderne mens. En dan hebben wij alle die neiging om te denken dat Jezus hier voor zijn eigen lijden en sterven zomaar een beeld ontleent aan de natuur. Het ligt heel anders. Het is zo dat Jezus vanuit zijn eigen lijden en sterven en straks opstaan ons, eerste plaats een discipelen en hen die hem volgen, de gemeente waar wij ook toe mogen behoren, als ingewijde in een geheimnis spreekt hij ons toe wat wij het leven der natuur noemen, is niet losgemaakt van de genade, maar ook het voedsel dat wij krijgen en dat ook ons lichaam voedt, ontvangt het geheimnis van zijn voedingskracht als zegen vanuit het lijden, sterven en opstaan van de Heer Jezus. Dat klinkt misschien op het eerste gezicht wel een beetje wonderlijk, dat Jezus hier niet gebruikt, een beeld aan de natuur ontleent, maar hij zegt veel eerder dat wat wij natuur noemen, dat dat op zichzelf een afstraling is, een misschien ver verwijderde afstraling van het middelpunt van de verlossing van de schepping die hij teweeg brengt. Wat wij in het geheimnis van het voedsel dat voortkomt uit de aarde beleven, is zo dat dit, die zegenrijke krachten die ons lichaam voeden, een verre afstraling zijn van het heilgeheim dat in Jezus lijden en sterven geopenbaard wordt. Dat betekent dat het lijden en sterven van de Heer Jezus niet alleen een zaak is die te maken heeft met de persoonlijke verlossing van onze ziel, en niet alleen met de verandering van ons hele leven, maar het is een kosmische zaak. Iets wat de hele schepping aangaat. Het lijden en sterven en de opstanding van Jezus is ook het wezen van de kracht die ons ook het zogenaamde natuurlijke leven geeft. En dan zal iemand zeggen, maar voor het lijden en sterven van de Heer Jezus, en waren er toch steeds ook weer, groeiden de planten toch ook, en was er ook een zaaien en een groeien en een oogst. Ja, maar dat is een wel wat al te simpele opvatting over het geheimenis van de tijd. Ook dingen die in de geschiedenis, in de tijd gebeuren, en zeker de grote scheppings- en herscheppingsdaden Gods, die werpen ook licht over de dingen heen voordat ze geschied zijn. Ze bestaan in de goddelijke raad, ze zijn niet afwezig. En ze hebben hun werking, het lijden en sterven van de Heer Jezus en zijn opstanding, heeft alle geslachten der mensheid getroost, ook voor zijn komst in het vlees, en is ook het enig licht wat ons heden nog verlicht. Ik zeg alleen deze dingen waar we lang op in zouden kunnen gaan, als inleiding tot de prediking. Maar na deze inleiding moeten wij komen tot het eigenlijke waarom het in deze wonderlijke geschiedenis gaat. Het is namelijk zo, zoals ons meegedeeld wordt, dat daar enige Grieken tot Jezus komen. Grieken, mensen die stammen uit de Griekse beschaving. Griekse beschaving heeft een ontzaglijke invloed gehad eeuwenlang, ook heden ten dagen zelfs nog op ons. Grieken waren mensen die de schoonheid kenden en zochten en de wijsheid. Schoonheid en wijsheid hingen samen, en dat had alles te maken met het goede. Een Griekse uitdrukking is schoon en goed. En juist omdat de Grieken naar wijsheid zochten, waren ze zo bezig, gedreven werden ze door de grote raadselen van het bestaan. En wat is nu eigenlijk het grote raadsel waarvoor mensen altijd weer komen te staan? Dat is het onverklaarbare, het harde, het verschrikkelijke, het lijden kortom in de wereld. Er is in deze wereld zo verschrikkelijk veel lijden, dat op geen enkele wijze verklaard kan worden. Mensen achten het lijden makkelijker te verwerken als ze er een zin in zien, een betekenis. Maar er zijn pogingen aangewend, altijd weer, om een zin te geven aan de dingen. De Grieken staarden in het raadsel. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben er iets op bedacht en daar wordt die Griekse cultuur dus eigenlijk wel door bepaald. Ach, de dingen, de vreselijkste dingen, kun je voor een klein beetje veranderen. Maar er blijft zoveel over van het verschrikkelijke waar een mens niets aan kan doen. En daarom hebben de Grieken getracht om de dingen in de schoonheid op te nemen, om er als het ware een schone glans over te werpen, opdat zij het leven zouden kunnen uithouden. En die schone glans die ze overal zochten te brengen, die gaf ze een mogelijkheid om dat leven uit te houden, maar het werd hoe langer hoe meer een schone schijn, die toch eigenlijk niet meer dan een illusie was. En ze hebben gezocht naar een antwoord, naar een verklaring. Kortom, ze hebben gezocht naar een verzoening van de dingen en een verlossing. En toen zijn er sommigen geweest uit de Grieken die in aanraking zijn gekomen met de geschriften van de Joden. De Joodse Bijbel, die was op last van een Egyptisch koning in het Grieks vertaald. Zodoende werd de Joodse Heilige Schrift, ons Oude Testament, toegankelijk voor de Grieken. En nu komen daar Grieken naar Jeruzalem om die onvergelijkelijke God van de Joden te aanbidden. Ze hebben de God der Joden, een deel van die Grieken, leren kennen als een God die meer is dan de schoonheid, die hoogstens de schoonheid verleent, die meer is dan alle goden, omdat hij onvergelijkelijk, de Joden zeggen enig, om het vreemde woord uniek te noemen, is. En die God hebben de Grieken gezocht. En nu is er een groepje van die Grieken in Jeruzalem aangekomen. Ze zijn, zoals het er staat, gekomen op het feest om te aanbidden. En dan hebben ze gehoord van Jezus. En wat ze van Jezus hebben gehoord, dat wordt ons hier niet meegedeeld. Maar wel dat ze vervuld zijn van één verlangen. Wij willen Jezus zien. En ze gaan niet naar Jezus dadelijk toe, omdat zij de eerbied kennen en menen dat niet alles toegankelijk is voor iedereen. De eerste voorwaarde om iets van de waarheid, van het goddelijke te verstaan, dat is deze ootmoed. Dat je maar niet moet denken dat het zomaar pas klaar dadelijk voor je ligt. Ze zoeken naar mensen in de eerste plaats die hun taal en hun mentaliteit verstaan. Dat is Filippus, die uit Bethsaida is, en een medediscipel. En ze gaan samen naar Jezus om het verlangen van de Grieken over te brengen of ze Jezus mogen ontmoeten. En dan is het wellicht zo dat die Grieken bescheiden achter die twee discipelen staan, en we moeten onze situatie goed indenken, dat ze dus blijkbaar wel kunnen horen wat Jezus zegt. En nu is er een hele betrekkelijk moeilijke exegetische kwestie, is ook wel eenvoudig, maar in welke taal Jezus nu de volgende woorden gesproken heeft, er zijn verschillende meningen over, maar ik acht het heel waarschijnlijk dat Jezus Grieks gesproken heeft in dit, op dit moment. Er zijn meer aanwijzingen voor. Als we bijvoorbeeld in het Johannes-evangelie vinden dat Jezus een uitgebreid gesprek houdt met de stadhouder Pontius Pilatus. Pontius Pilatus kende geen Hebreeuws of Aramees, sprak of Latijn of Grieks. Het is heel waarschijnlijk dat Jezus Grieks gesproken heeft. En dat ligt dan ook voor de hand, omdat er in dat Oude Oosten en vooral ook in Palestina het Grieks toch de wereldtaal was. Wellicht heeft Jezus deze wonderlijke woorden in het Grieks uitgesproken. Ook als het niet zo is geweest, daar hangt het niet helemaal van af, dan zullen die woorden ongetwijfeld vertaald zijn geweest door de twee discipelen, waarvan Filippus zeker Grieks gekend heeft, dat we uit het verband kunnen afleiden. Maar het is nog waarschijnlijker dat Jezus deze woorden onmiddellijk in het Grieks heeft gezegd. En dat zijn uiterst merkwaardige woorden, gemeente. Het zijn woorden die zo ontzaglijk ingrijpend zijn en zo ontzaglijk diepzinnig, dat ze alles omvatten wat ik maar heel slecht en beperkt in de inleiding heb proberen te zeggen. En het zegt nog veel en veel meer. Jezus zegt, kent de woorden, voorwaar zeg ik u. Het is dubbel, dat voorwaar, dat betekent een zeer plechtige en belangrijke uitspraak. Waarheid. In Bijbelse zin, waarheid is daar waar hemel en aarde elkaar raken. Het woordje waarheid in de Bijbel, dat is niet juistheid zoals 2 x 2 is 4, maar je zou het woordje waarheid ook kunnen vertalen met trouw. De trouw Gods en waarheid, de trouw Gods komt uit waar God in deze wereld zijn daden doet. Ik heb u daar wel eens een voorbeeld van gegeven. Het woordje waarheid zou eigenlijk het best geïllustreerd kunnen worden met de doortocht van het volk van Israël door de Rode Zee. Daar zie je ook het verschil van werkelijkheid en waarheid. Werkelijkheid, dat is het leger van de farao. De dreigende golven van de zee, dat is de werkelijkheid. En de waarheid, dat is het pad dat de Heere God dwars door de zee trekt en waardoor het volk kan uitgaan. Het is minstens zo vol werkelijkheidszin, maar het is een hogere werkelijkheid die ook in deze aarde gaat inbreken. Dat is eigenlijk de waarheid. Want Jezus spreekt die woorden uit. Waarheid, waarheid staat er eigenlijk voor. Waar zeg ik u, wordt er vertaald. Maar eigenlijk staat er letterlijk dat amen, amen, waarheid, waarheid. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, zo en sterft, zo blijft het alleen, zo blijft het op zichzelf. Broeders en zusters, het is niet een toevallig beeld wat Jezus hier gebruikt. Het is het beeld dat uitdrukt het diepste geheimenis van het leven in deze wereld. En Jezus spreekt deze woorden uit voor mensen die daarvan weten. Deze Grieken stammen uit Griekenland en zijn wellicht ingewijd in hun zogenaamde mysteriën of geheimenissen. Dat was een bepaalde eredienst die men in Griekenland kende. Men kende hoe langer hoe meer de behoefte onder de Grieken aan het eeuwige leven. En de vraag was aldoor in die tijden van angst en nood en waarin het leven, het gewone aardse leven zo broos was, had men een behoefte aan onsterfelijkheid, aan eeuwig leven. En nu waren er erediensten die mysteriën genoemd werden, geheimenissen, en daar werden mensen in een bepaalde liturgie, in een bepaalde eredienst ingewijd. En als je dat nou had meegemaakt, dan werd je gezegd dat je het eeuwige leven deelachtig was geworden. En nu weten wij over het algemeen niet zoveel van wat daar gebeurde, want het was een geheime zaak. Kijk, onze kerkdienst is open. Daar mag iedereen inkomen. Niet iedereen begrijpt dat direct, maar het is mogelijk als men hier verschillende malen komt, want men gaat begrijpen waarom het gaat. Maar een dergelijke eredienst was geheim. En niemand mocht naar buiten brengen wat er behandeld werd. Wij weten er het een en ander van, omdat later sommige van deze Grieken christen zijn geworden en zo het een en ander daarover hebben verteld aan hun medechristenen. Maar het kwam dus hierop neer dat men meemaakte in een bepaalde ruimte, suggereerde men het sterven. Het was schrikwekkend. Er was duisternis. Er waren de vreselijkste geluiden. De mens die daarin werd gebracht, kreeg de indruk van wat sterven was. En in die duisternis en die verwarring ging na een hele tijd een licht op. En dan, als dat licht opgegaan was, was het einde van de inwijding dat de mensen getoond werd een tarwekorrel of een korenaar, maar meestal een tarwekorrel. En die tarwekorrel drukte het geheimenis uit van het sterven, in de aarde gaan en dan opgroeien tot een halm. En dan betekende dat dat na het sterven uit de tarwekorrel veel vrucht voortkwam. En dat geheimenis, dat de mensen dus jaarlijks zagen in het geheimenis van de landbouw, dat werd in die Griekse erediensten beschouwd als het beginsel van waaruit het nieuwe leven voortkwam. Moet u even zien hoe ver deze mensen waren. Ze wisten dus dat wat in de korenaar gebeurde, uit de tarwekorrel voortging, dat dat een goddelijke scheppingsmacht was, en dat dat dezelfde scheppingsmacht was die hen het eeuwige leven kon of zou moeten geven. Men wist dus al dat het één en dezelfde kracht was in de korenaar en de kracht die het eeuwige leven aan mensenzielen kon geven. Zo ver was men. En men zag dat in de natuur. Maar wat zocht men eigenlijk? Men wist dat in de korenaar en dat in het menselijk leven alleen maar beelden, uitstralingen gevonden werden van het eigenlijke. En waar die mensen een levenshonger naar hadden, dat was om nu het goddelijk geheimenis zelf te ontmoeten. En dan begrijpt u het, ze hebben het ontdekt. Of, ach, ontdekt, wat ontdekt de mens? Wat ontdekt de mens nu eigenlijk? Zijn het niet krachten van boven? Is het niet de Heilige Geest die deze mensen, die u en mij op dezelfde plaats brengen, die hem in het hart gaf en u en mij, wij willen Jezus zien? Die vraag, wij willen Jezus zien. Dan wordt er een woord gebruikt, dan gaat het niet om een zien op een afstand, een zien waarmee wij kunnen beschouwen, of een zien waarin we sensatie hebben. Maar hier gaat het om een zien waarmee wij deel krijgen, deel met ons ganse wezen aan datgene wat wij zien. Nu, zo willen ze Jezus zien. En als ze daar dan staan, dan gaat Jezus het zeggen. Dat alles wat jullie weten vanuit je Griekse mysterie, dat was hooguit een profetie, een verwachting van wat nu gaat gebeuren. Want de tarwekorrel moet in de aarde vallen. Nu spreekt Jezus niet meer algemeen, maar Jezus spreekt over het hart der dingen. Dat is hij zelf. Die tarwekorrel, van waaruit alle leven voortkomt, die tarwekorrel is hij zelf. En die moet in de aarde gaan. Die tarwekorrel moet sterven en in de aarde gaan. Want anders blijft hij alleen. Alleen dan, als hij sterft, kan hij veel vrucht voortbrengen. Dat is het middelpunt. Dat is het beginsel waaruit alle leven voortkomt. Er is ook een andere beweging. Dat is deze beweging dat wij de zelfhandhaving kennen. Jezus spreekt er ook van in verband met de navolging. Dat is, zelfhandhaving lijkt een nuttig principe. We zien het alles ontroerend in de natuur. Wanneer je een appel schilt, dan zal die vrucht uitdrogen en er vormt zich een kurklaag. Het is een zelfbescherming en het is iets moois. Het moet ook in een wereld waar zoveel aanslagen zijn. Maar het principe van de zelfhandhaving, Jezus zegt het hier, die zijn ziel lief heeft, en ziel betekent het hele leven. Het woordje ziel in de Bijbel betekent meer dan wat wij onder ziel verstaan, voor ons hele leven. Als wij die lief hebben en willen bewaren in een zelfhandhaving, dan betekent dat hoogstens een rekken van het leven, maar het leidt niet tot onsterfelijkheid. Het brengt ons onherroepelijk in de dood en we verliezen onze ziel ermee. dan blijft de tarwekorrel alleen. En het wordt uiteindelijk ook een sterven, maar een niet vruchtbaar sterven. Wat is het nu toch eigenlijk wat Jezus gaat doen? Want u voelt wel, wij kunnen dat niet. Het is een opgave. Je kunt zeggen, die tarwekorrel die valt in de aarde en sterft. En dan moeten wij dat nadoen. Wij moeten dat doen om veel vrucht voor te brengen. Je hebt idealisten die je dat aanpraten. En die zeggen, kijk, je moet alles opgeven. En je moet weerloos zijn. En al die dingen meer. Het zijn prachtige opgaven. Je moet eens zien hoe ze het zelf doen. Ze zijn vaak fanaat en vechtlustig als ik weet niet hoe. Juist veel mensen die over weerloosheid praten. Het zijn vaak de meest agressieve mensen die je kunt voorstellen. Maar dat is natuurlijk een psychologisch grapje. Maar er zit toch wel een heleboel waarheid in. Hoe doe je het? Je kunt van die vreselijke opgave hebben. Zoals ook die Grieken daar in die mysterie zagen. Ja, dat moet je nu doen als die tarwekorrel sterven en opstaan. Maar hoe doe je dat? In iedere vezel van je bestaan zit zelfhandhaving. Je kunt er wel mooi over praten en je wil het leven. En je kunt prachtig spreken over het andere en eeuwige leven. Maar iemand heeft alles ervoor over om nog één hartslag erbij te krijgen. Om nog één keer te ademen. Zo is het. Laten we toch er geen doekjes om winden. En dat is een werkelijkheid die Jezus zeker niet ontkent. Daarom, het is een opgave om niet alleen te blijven als de tarwekorrel. Je moet in de aarde, je moet sterven om veel vrucht voor te brengen. Maar het is voor ons een onmogelijke opgave. En die Grieken voelen die opgave ook en weten dat ze eigenlijk in hun mysterie het gespeeld hebben. En spel kan hoogst ernstig zijn, maar het is nog niet tot de hoogste werkelijkheid overgegaan. Bij Jezus is het geen spel meer. Hij doet het. En dat wordt hier gezegd. Jezus doet het alleen, zonder enige hulp. Hij gaat vrijwillig de dood tegemoet. Hij is in deze wereld gekomen, is als onze één geworden, uitgenomen de zonde, en hij daalt af in de dood. In de aarde. En wat is dat nu eigenlijk? Sterven. Om niet alleen te blijven. Het is dit, gemeente. Sterven. Zoals Jezus sterft. Dat is geen ondergaan. Maar dat is de hoogste ontplooiing van de goddelijke genade. En wat is nu goddelijke genade? Daar kan zoveel over gepraat worden. Maar je kunt het zo bijbel samenvatten. Goddelijke genade. Dat is waar iemand of iets boven zichzelf uitgebracht wordt. Sterven kan vernietiging zijn. Maar sterven kan ook zijn waar iemand boven zichzelf uitkomt. Eigenlijk in iedere daad waarin een mens boven zichzelf uitgebracht wordt door de goddelijke genade, en het kan in ons gewone mensenleven, is dat eigenlijk een stuk sterven. Want dan ben je meer geworden dan wat je was. Je bent boven jezelf uitgekomen. Dat doet de genade. Maar dat zou je, redenerend vanuit het zelf, zou je dat sterven kunnen noemen? Als je boven jezelf uitkomt, is je beperkte zelf opengebarsten en gaan sterven. Zo wordt hier gesproken van sterven, Jezus, die de beperking heeft aangenomen van ons menselijk bestaan, heeft het volledig in zich opgenomen, maar gaat de dood in, sterft om dat bestaan van ons, dat aan sterfelijkheid en zonde onderworpen is, boven zichzelf uit te brengen. En dat heeft Jezus gedaan. Hij sterft en hij brengt veel vrucht voort. Hij staat op uit de doden, zoals de korenaar. Hij heeft het gedaan. En vanuit dat middelpunt van de geschiedenis, en ik voeg het eraan toe, dat middelpunt van de kosmos, van de schepping, werkt dat in op het gehele bestaan. En hoe komt het erop neer? De grote vraag om daar deel aan te hebben. Het is onze enige hoop, onze enige levenskracht. Ook naar de natuur. Alles wat nog vreugde heeft. Alles wat nog levenskracht heeft. Dat wordt vernieuwd door dit principe van het sterven en opstaan van Christus. Maar het gaat er nu om dat er een volk is, dat er mensen zijn die hiermee verbonden zijn. Niet dat we uit onszelf die darmenkorrel kunnen zijn en kunnen sterven en opstaan, maar wij kunnen met hem verbonden zijn door ons leven, onze ziel niet te koesteren, niet lief te hebben in zijn beperking, maar die ziel dat leven te haten. Is dat dan levenshaat? Nee, weet u wat dat nou voor voorbeeld is? Kijk, haten van je ziel, van je bestaan is dit, dat je geen genoegen neemt met de toestand waarin je bent. Haten van jezelf, ben ik dit? Zoals ik nu ben, moet ik zo blijven? Ik ben hier niet mee tevreden. Ik moet boven die gegevenheid van mijzelf uitgebracht worden door de goddelijke genade. Daarom, zolang ik leef, moet ik daarin toenemen en wassen, toenemen in de genade. En nooit op hetzelfde punt blijven staan. Ook niet in mijn geestelijk leven, ook niet in mijn gedachten, ook niet in mijn voorstellingen, zelfs niet in mijn dogmatische voorstellingen. En ook niet in mijn ethische of moraliteit. Ik kan daar niet in stil blijven staan, want wat stilstand hier is, voert tot achteruitgang en tot de dood. En daarom, iedere dag die een mens krijgt, moet op zijn gezicht af te lezen zijn. En het compliment van je ziet er nog zo jong uit, een oud wijs man zei een keer, ik heb het u meer gezegd, heb ik dan voor niets geleefd? Het moet zo zijn dat het haten van de eigen ziel betekent het verlangen naar de volmaaktheid waartoe God je bestemd heeft. En dat gaat door het sterven heen. Het sterven is niet alleen iets aan het eind van het leven. Het sterven is iets als je dit grote geheimenis gaat zien. Wat wij in doop en avondmaal als sacrament beleven. Dat Jezus de tarwekorrel is die in de aarde is gegaan. Die niet alleen is gebleven, die gestorven is en ook is opgestaan. Als wij dat geheimnis zien, dan zien we dat het hele leven doorgaat, een sterven en opstaan, altijd weer nieuw, nooit dezelfde blijven, altijd weer door die wonderlijke levenskracht en genade boven jezelf uitgebracht worden. De levenshaat die bestaat daarin, waar je beneden het niveau bent, dat je haat in jezelf, wat beneden het niveau is van waarop God je als zijn kind, als zijn zoon en zijn dochter bedoeld heeft. En dan hebben we heel wat reden om onszelf te haten. Want dan zijn we er nog ver beneden. Maar die levenshaat is nooit een nihilistisch iets wat afbreekt. Maar het is juist een stimulerende kracht die een openheid geeft naar de goddelijke genade. En die ons tot dingen brengt die ver boven onszelf uitgaan. Broeders en zusters, gemeente des Heren, dat zijn de dingen die Jezus hier die Grieken heeft gezegd. En die Jezus die Grieken heeft getoond. En ook ons. Dat geheimenis. Dat zo sterk is. Dat we steeds terug gaan zien. Ook in ons zogenaamde natuurlijke leven. Het is het diepste geheimenis. Van wat gewoon in de planten gebeurt. In het voedsel. En daar kun je alle mogelijke prachtige biologische beschouwingen over hebben. Maar die zijn buitenkant en projectie van de mens zelf. En zijn hoogstens een hulpmethode om tot een praktisch doel te komen. Maar heeft geen enkele waarde in verband met de waarheidsvraag. Daar ga ik nu niet in het bijzonder op in. Maar daar hebben we het meer over gehad. Maar waar het wel om gaat is dat wij zien dat dat wat wij op onze tafel krijgen. En wat helaas in de wereld zo weinig is, waar al die hongerproblemen zijn. En daar kan ik nu om het ogenblik door binnen, daar hebben we de vorige keer ook over gesproken. Maar dat wij gaan zien dat het hier om gaat, dat de schepping verlost moet worden. Ook naar de materiële kant en dat wij tekenen krijgen in het geheimnis. Van dat er nog voedsel is en dat de aarde nog steeds het gewas voortbrengt. Dat is niet een kwestie van een of ander natuurlijk of chemisch proces. Maar dat hangt in diepste wezen samen als een teken, als een afstraling van het geheimnis van Jezus lijden. Sterven en opstaan. De aarde heeft er deel aan. En het is zo belangrijk voor het geloof. Voor zover, en nu zeg ik iets misschien wat velen niet begrijpen. Voor zover de aarde het nog gelooft. Gelooft in het sterven en opstaan van de Heer Jezus. Voor zover de aarde, die ook een levende macht is, dat gelooft, krijgen wij nog voedsel. En als wij met onze methode het voor de aarde ongeloofwaardig gaan maken, dan zal het verschrikkelijker gaan gebeuren. Dat er voedsel komt dat geen voedingskracht meer heeft. Het mysterie, het geheimenis van Jezus lijden en sterven, geeft de zegen, de voedselkracht aan het gewas, dat is één trap. Het geeft een vernieuwing van ons menselijk bestaan. Het brengt ons in de wedergeboorte. Het verandert ons leven. Het schenkt ons genade. Want het heeft ons oude leven, zijn lijden en sterven, heeft verzoening tot stand gebracht met God. En neemt onze zonde weg. En het werkt door in ons leven. Zodat de genade vat op ons krijgt. En is het nog zo beperkt. Wij toch boven onszelf uitgebracht worden. En het boven onszelf uitgebracht worden. Vanuit het geheimenis van Christus. Doet ons dagelijks sterven. Maar ook opstaan. In iedere daad. In iedere situatie. Waarin wij boven onszelf uitgebracht worden. Dan tenslotte maakt het ons bereid voor het eeuwige leven. Wat tenslotte geeft dat wij dit hele aardse leven niet moeten loslaten. Maar dat het tenslotte in een verheerlijking van de opstanding ten laatste dagen wordt opgenomen. Broeders en zusters, mijn excuus, ik heb veel te lang over deze dingen gesproken. Maar het zijn zoveel dingen en je krijgt iedere keer de indruk dat je daar te onduidelijk mee bent. Ik ben met het eeuwige leven geëindigd. Niet om de aarde te vergeten. Want nu zijn we geplaatst op de aarde. En nu gaat het erom dat het geheim is dat Jezus aan de Grieken verklaarde. De tarwekorrel moet in de aarde gaan en niet alleen blijven en sterven om veel vrucht voor te brengen. Dat dat wat Jezus heeft gedaan ook juist ons dagelijks leven mag aanraken. En dagelijks, iedere dag, in het heel gewone leven zich mag openbaren als die genadige macht die ons dagelijks boven onszelf uitvoert. Tot Gods eer. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschiedig leggen in hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, het 11e vers.